voorgelezen wordt de krachtdadige bekering en overbrenging uit het Roomse geloof van Elisabeth Morton. Dat is meegedeeld in een briefwisseling door William Huntington. Het is een hele oude uitgave van gebroeders Hugge uit Rotterdam en vertaald door Bernard van Woerden. Het is dus in een briefwisselingsvorm. En het begint met een brief van Elisabeth. Die schrijft ze dus aan William Huntington. Mijn Heer, ik denk dat u het als zeer buitengewone zaak zult beschouwen dat er een strenge katholiek de pen oppakt om u over het stuk van de godsdienst te schrijven. Van mijn jeugd af aan tot nu toe zijn Gods leidingen zeer wonderlijk met mij geweest. Op dit moment ben ik onder grote zielsangsten door middel van uw uiterst en krachtige en treffende wijze van preken. Daar ik in het begin door nieuwsgierigheid gedreven om u te horen de regels van de katholieke kerk heb overtreden, zo vind ik het dan nu noodzakelijk om u mijn voornaamste bevinding en mijn tegenwoordige denkwijze over de leerstellingen van de godsdienst mee te delen. Ik verzoek u de inhoud hiervan niet publiek te maken, ofschoon ik God gebeden heb dat hij mijn pen op dit ogenblik wil besturen, opdat ik niets mag schrijven dan alleen hetgeen ik krachtdadig ondervonden heb, en dat hij u mag onderwijzen om een antwoord op deze en in het geheel met zijn zegen mag bekronen. Allereerst, mijn bevinding op 14-jarige leeftijd werd ik van de kostschool genomen waar ik gedurende 7 jaar op was geweest. Mijn vader was een vroom man en wij hadden vele jaren achterheen de heer R. gehoord. Zo gingen wij gehoorzaam aan zijn bevel bestendig onder zijn gehoor op. In deze dagen mocht ik graag van plaats tot plaats rondzwerven, ofschoon ik dikwijls een sterke overtuiging van zonde had, zoals ik dacht met veel godsvrucht vermengd, als om dagelijks, wanneer ik alleen was te gaan bidden, zoveel hoofdstukken in de Bijbel te lezen, enzovoorts, hetwelk naar ik dacht Gode aangenaam zou zijn. De verkiezing was echter voor mij een struikelblok. En in het bijzonder herinner ik mij één tijd, hoezeer deze leerstelling op mijn gemoed gedrukt werd, zodat ik dacht dat het met Gods barmhartigheid niet bestaanbaar was. Ik werd zeer beperkt in mijn vrijheid gehouden, totdat ik de beste van de ouders verloor, waardoor ik in een afhankelijke staat kwam. Gedurende deze tijd echter kreeg ik meer licht in de leerstellingen van hetgeen men methodisme noemt. En ik had bij tijden een sterk verlangen naar de hemel en naar de heerlijkheid. Ik schepte er vermaak in onder het woord te zitten en dikwijls scheen het mijn ziel ten zegen. De eerste maal dat ik in de wereld inging was als onderwijzeres aan een kostschool in Noord-Wales. Het was mijn gewoonte om voor God te treuren over die droge, zedelijke gesprekken die ik dikwijls verplicht was om bij te wonen. En dat duurde bijna 2 jaar. Ik ondervond toen zulk een koudheid en een dodigheid omtrent God. En tot mijn grote schaamte en schande onderzocht ik ook zelden de Bijbel of de Schriften. Ik kwam te Londen en ik nam daar spoedig deel aan elke uitspanning die de wereld onschuldig noemt. En gedurende dit tijdspad kwam ik bijna iedere sabbat, zondag, onder de bediening van mijn broeder. Ik had aanhoudende conscientiewroegingen, dat God zegen mijn werkzaamheden niet kon bekronen. En ik was zeker dat zijn vloek mij moest treffen, hetwelk mij bij overdenking zeer smartte. Soms werd ik echter bekwaam om mijn hart voor God in het gebed uit te storten en hem te smeken, mij mijn zonde van mij afgelegd leven te vergeven door de verdiensten van Christus, mijn zaligmaker. Ach, meneer, wat zijn wij als wij één ogenblik aan onszelf overgelaten worden? En hoe zijn wij van nature geneigd tot het kwade? Genade zij de eer voor een gekruiste verlosser. Daar ik nu in waarheid denk dat elk goede begeerte van God komt, omdat Hij de werkmeester van het goede en niet van het kwade is, zo geloof ik dat God gedurende dit deel van mijn leven een werk van genade aan mijn hart begon. Want ik had veel tranen gestort vanwege de zonde. En ik had dikwijls overdenkingen over de uiterste ijdelheid van de tijdelijke en de zinnelijke vermaken. Als ik mij in mijn kamer terugtrok, nadat ik naar een bal of een concert geweest was, dan was mijn gedachte, ach, dit is de tijd vermoorden, het genot van deze vermakingen strekt slechts tot verderf van mijn ziel. Welke ware voldoening kan er in dit alles zijn? Het is een zoeken naar een geluk waar het onmogelijk kan gevonden worden. Ik had veel betrekkingen in het vooruitzicht, maar de grote zwarigheid was dat ik de Franse taal niet kende. En dit bracht mij ertoe om voor een korte tijd naar Frankrijk over te steken, om die taal zodoende machtig te worden. En door de overreding van enige vrienden bracht ik deze tocht ook ten uitvoer, terwijl zij mij veel waarschuwingen meegaven om niet Rooms-Katholiek te worden. Ik was werkelijk geraakt als enige persoon zulke soort van gedachten opperde. Ik ging naar een klooster waar ik gedurende 8 maanden hun aanmerkingen en vormelijke godsdienst met verachting beschouwde, want toen dacht ik er zo over. Ik dacht dat ik door Gods genade mijn geloof waarin ik was opgegroeid en waaruit ik ook veel vertroosting geput had, dat ik dat nooit zou verloochenen. Vele malen zeiden ze tegen mij, gij wilt ons zeker allemaal tot methodisten maken. Enigen gingen zelfs zo ver om te beweren dat ik de gave van de openbaring had, omdat ik bij elke gelegenheid bijbelteksten aanhaalde en mijn bijbel meer gebruikte dan enig ander boek. Ik was in een zekere mate bevooroordeeld tegen hen en ik bad God dikwijls dat hij hun duistere harten mocht verlichten, zich aan hen in zijn zoon openbaren, opdat Christus en hij alleen in hun harten verheven mocht worden. Ik bad dat ze de schriften onderzoeken mochten en spoedig uit deze Egyptische duisternis verlost zouden worden, opdat ze evenals Jacob van ouds met God zouden worstelen, tot zij de zegen verkregen en hem de eer geven en zijn naam verschuldigd. Meneer, gedurende deze tijd was ik bij God aanhoudend klagend over de vele denkwijzen die op de aarde waren. En toch zei ik, is er maar één levende en waarachtige weg tot de zaligheid, namelijk Christus Jezus onze Heere? Ik dacht dat er veel vrome lieden van verschillende denkwijzes konden zijn, die toch niet verdoemd konden worden, omdat God gezegd had dat van allen een overblijfsel zou behouden worden, en dat niemand die in de naam van Jezus tot hem kwam, buitengeworpen zou worden. En ik wist dat ik dit gedaan had, en ik veronderstelde daarom dat mijn staat wel goed was. Zoals vroeger oordeelde ik nu niet meer, dat iemand verloren was als hij met mij in de zaken van het geloof verschilde. Mijn gemoed kreeg veel verontrustende indrukken, want ik begon eraan te twijfelen of ik wel op het pad was dat naar de eeuwige gelukzaligheid leidt. En als ik de zaak nauwkeurig begon te onderzoeken, dan hield ik er van mijn godsdienst na te gaan vanaf de tijd dat onze zaligmaker op de aarde geweest was. En mijn gedachte was altijd, veronderstel eens dat ik toch nog in een dwaling verkeer en dat het God behaagd heeft mij hier ten goede van mijn ziel heen te zenden, dus naar dat klooster, opdat het zien van zulke een aanhoudende oefening en strikte vroomheid nog een middel zijn mocht om mij aan de liefde van deze wereld te spenen, die liefde van deze verdwijnende vermaken, waarvan ik de ongepastheid wel inzag, maar toen nog geen kracht had om ze weerstand te bieden, ofschoon God dikwijls gezegd had, gaat uit het midden van haar en scheidt u af. Ik begon toen duidelijk te zien dat alles op de aarde maar een schaduw was. En alles zonder wezenlijkheid. En daar ik van nature een ernstige geaardheid had, zo dacht ik ten laatste dat het leven het bezit niet waard was. Tenzij men het geheel overgaf aan de dienst van hem, wiens dienst volmaakte vrijheid is. Ik bad, vuriger dan ooit, om de leiding en de bescherming van de voorzienigheid. Ik verlangde geen leven dan om ter zijner eer te leven. En ik werd zeer vertroost door de krachtige toepassing van veel schriftplaatsen, zoals ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u niet begeven, noch zal ik u niet verlaten. En velen hieraan gelijk, zoals ook deze, gij kunt geen twee heren dienen. En die niet alles verlaat en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Inderdaad, zal ik deze tijden nimmer vergeten, want ik beminde God met geheel mijn hart en ik werd zeer gedood aan alles dat zijn goddelijke wil tegenstond. Alle wereldse gesprekken werden mij werkelijk en in waarheid tot een last, want ik wist dat God in alles wat ik zei of deed bij mij tegenwoordig was. En dat hij de binnenste schuilhoeken van mijn hart doorzocht. Te meer daar Paulus gezegd heeft, wat gij doet, doet het alles tot eer van God. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. O, hoe smartte het mijn hart en hoe verlangde ik te weten of ik tot mijn eeuwige gelukzaligheid rooms moest worden. God heeft beloofd, alles wat gij zult begeren in het geloof, gelovende, zult gij ontvangen. Ik begeerde licht van boven en dacht dat ik het ten dien tijde ook ontving, want ik begon duidelijk te zien dat alles op aarde slechts ijdelheid en kwelling des geestes was. De vermaken waar ik eertijds mijn lust in had, waren mij nu tot een walging. Ik wenste te zoeken naar een koninkrijk, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar boven alles wenste ik dat Christus de hoop der heerlijkheid door het geloof in mijn hart mocht wassen, en dat elke afgod daar om zijnentwil uitgeroeid mocht worden. Om kort te zijn, meneer, want wat ik toen gevoelde is niet uit te drukken, en ook zijn deze indrukken mij immer bijgebleven. Zij zijn nu nog zo sterk als ooit. Ten einde stemde ik er dan in toe om goed onderwezen te worden in de leerstellingen van het katholieke geloof. En het volgende werd mij gedurig voorgehouden, namelijk dat er slechts één heilige katholieke kerk was, waar buiten niemand zalig kon worden. Wacht u, zeide zij, voor het verzuimen van de middelen die God ingesteld heeft. Want zo gij zijn genade tegenstaat, zal het spoedig voor u te laat zijn. En als gij in ketterij blijft volharden, zult gij voor eeuwig verdoemd worden. Hoe kan dat zijn, zei ik, als Christus gestorven is voor al degenen die in de waarheid zich bekeren? Niemand kan een ander fundament leggen dan hem, op wien ik rust voor zaligheid door zijn dood en zijn lijden. Ik bouw mijn hoop op de pilaar der waarheid, want hij heeft gezegd, want voorwaar, mijn woorden zullen geen valsheid zijn. Daar hij God is, kan hij niet liegen, en daarom, zolang ik in een nederige en een bestendige afhankelijkheid van hem leef, zolang ik door dit leven een oog op zijn heerlijkheid geslagen houd, geheel op hem ter zaligheid vertrouw en op niemand anders, waarin zou ik dan kunnen dwalen? En deze, mijn Heer, en vele andere gesprekken van dezelfde soort, die voerden wij. En toen werd de priester bij mij aangediend. We hielden lange redeneringen, maar ze leidden tot niets. Op een zekere dag, de kortheid van de tijd, de onmetelijkheid van de eeuwigheid en het gewicht van de ziel overpeinzend, begon ik duidelijk het gevaar van mijn natuurstaat te zien, terwijl mijn zonden mij zo zwart als de Satan voorkwamen. Ik dacht werkelijk dat indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan zulk een helwaardige ellendeling als ik verschijnen? Dat indien wij rekenschap moeten geven van elk ijdel woord, wat zal ik die dag van mij worden? Ik dacht dat God mijn ziel deze nacht kon opeisen, en hoe was ik dan bereid? Wij waren vermaand ons heden te bekeren, terwijl het heden genaamd werd, opdat des Heren toren niet tegen ons zou ontsteken, en hij ons voor eeuwig van zijn tegenwoordigheid verbannen. In deze staat was ik zeer ellendig, en ik ondervond dat mijn zonden een last voor mij waren, bijna te zwaar om te dragen. Alles wat ik verlangde was om alles te verlaten, mijn kruis op te nemen en Christus te volgen, hetwelk de enige weg was naar de eeuwige gelukzaligheid. En zocht ik het in Gods weg, dan zou ik het tot troost mijner ziel ook vinden. Hun bewijsvoeringen waren krachtig, en ik was verzekerd dat Luther en Calvijn, twee grote bedriegers en de auteurs van mijn belijdenis waren. Veel van die verschrikkelijke vervloekingen werden door deze lieden tegen al deze personen uitgesproken die het Rooms-Katholieke geloof niet erkenden als de ware en de enige godsdienst door onze zaligmaker ingesteld. al die overtuigingen en aantijgingen hadden ten dien tijde niet de minste uitwerking op mij, want ik hield Gods woord vast, hetwelk mij als een muur van vuur scheen te omringen, om mij voor zulke beginselen te behoeden. Te dien tijde gevoelde ik dat de Heilige Schrift als het zwaard des geestes was en als een krachtig wapen in mijn hand. Maar, om kort te gaan, na dit alles, door een grondige kennis van hun leerstellingen en een aanhoudende conscientiebeschuldiging, dat ik in een hervormde, dwalende godsdienst opgevoed was, en dat God slechts de stichter van deze gevestigde kerk zijn zou, zijn kon, en ook omdat ik nooit eerder ergens zulk een schijnbare godsvrucht gezien had, zo besloot ik het Rooms-Katholieke geloof te omhelzen. En op deze twee voorwaarden. Ten eerste, dat ik de Bijbel niet behoefde prijs te geven, op te geven, namelijk in de handen van de priesters, en alzo van het gebruik van Gods woord beroofd zou worden. En ten tweede, dat ik niet tot de maagd Maria behoefde te bidden. Aan alle andere zaken kon ik mij wel onderwerpen, daar zij uit de schrift bewezen waren, maar dit laatste kon ik niet. De priester deelde mij mee dat het aanbidden van heiligen geen vast artikel van hun geloof was. In Gods woord werd het slechts aanbevolen, waarvan ik u, mijnheer, dadelijk een bewijs zal geven. Want de Bijbel betreft, dit heeft mij zeer veel leed gedaan, want zou u het willen geloven, en tot mijn spijt moet ik het zeggen, dat hij dezelfde van mij wenste af te nemen, en ook elk middel tot dat doel in het werk stelde. En ik zei echter kortaf tegen hem, dat er veel grote en dierbare beloften in het boek gevonden werden, die niet in andere boeken te vinden waren, en dat ik in de inhoud ervan meer troost gevonden had dan in het door luchtige schrijvers. En buitendien was het Gods woord ons tot een getuigenis gegeven, en wij waren uitdrukkelijk bevolen om de schriften te onderzoeken. En ook gebood God door Mozes aan allen om de Heilige Schrift te lezen en te verstaan. In het kort, ik wilde deze volstrekt niet prijsgeven, maar wilde in plaats daarvan ieder ander boek wel afstaan. Want, zei ik, waaruit kunt u bewijzen dat God van ons verlangt zijn woord over te geven? Nee, meneer, zei ik, liever zou ik mijn leven overgeven. Spreek daarom over dat onderwerp niet meer, want ik zal het met het lezen ervan voortgaan, waarheen ik ook ga. Veel ging er in mij om, en ik deed mij onderstellen, als ik bedacht dat hun godsdienst ons in duisternis wenste te houden. En dit voorrecht werd mij toegestaan, want er was niks aan te doen, en door geheel het klooster werd hierover als een mirakel miraculeuze gebeurtenis gesproken. Heerlijkheid zij die genade die in mij deze gedachte werkte, want sedert dien tijd heb ik de troost van ondervonden. Nochtans vind ik dat alle Roomse priesters niet even streng in dit opzicht zijn. Nu zal ik u een voorval meedelen die u van het tegendeel zal overtuigen, maar te dien tijde deed ik mijn uiterste best om dit kostelijke woord in mijn bezit te houden en ik loofde God naderhand dat ik de overwinning behaald had. Ik was zo ingenomen met de zendbrieven van Paulus dat ik door het hele klooster bij de naam van die godsman volkomen bekend was en dikwijls dreigde ik op een schetsende wijze mijn naam in de zijne te veranderen. Wanneer ik evenals een hunner non wet. Want als deze nonnen de sluier aannemen, dan veranderen zij hun naam in die van de een of de andere heilige. En nochtans is het waar dat mijn verlangers naar het kloosterleven zo toenamen dat ik niet langer mijzelf zou zijn, maar ik wenste wij met ziel en lichaam als een offerande aan God op te dragen. Dikwijls zei ik met Job, ik verlang naar de dood, maar zij is er niet. De graaf daarna, en graaf daarna, meer dan naar verborgen schatten. Ik werd moe van alle aardse zaken, want ik verlangde met Christus te zijn, het welk mij verre weg het beste dacht. Deze verlangens werden hoe langer hoe sterker. Ik dacht dat de veiligste weg om mij onbesmet van de wereld te houden was, door Gods genade geheel van dezelfde uit te gaan en mijn aangezicht naar Sion te richten, want mijn oprechte oogmerk en doel, mijn Heer, was eenvoudig om mij met hart, mond en leven geheel aan God over te geven en hem in alles en door alles als het hoogste goed te beminnen. Toen dacht ik, hoe kan dat in de wereld gedaan worden? Zal ik trouwen, dan zal God niet dat volkomen bezit van mijn hart hebben, dat ik wens. En ook kan ik mij dan niet zo onherroepelijk aan zijn dienst overgeven. De beslommeringen, zorgen en beproevingen die in de wereld niet te vermijden zijn, zullen zeker die volkomen gemeenschap met God, waar ik zo vurig naar haak, beletten. Maar dacht ik toen, God heeft gezegd, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat gij uw Vader die in de hemelen is moog verheerlijken. Toen wenste ik te leven alsof God en ik alleen op de aarde waren, om mijn ogen te sluiten en mijn oren toe te stoppen voor alles dat niet van hem was, om zijn huis aanhoudend te bezoeken en bestendig tot het sacrament te naderen. En hoe kon dat in de wereld geschieden? En nog meer bijzonder in een afhankelijke staat. Ik bad God dat hij mij bekwamen wilde om tot zijn eer en het goede van mijn ziel te besluiten. Gedurende deze tijd, mijn Heer, bezat ik geen middelen om mij in deze stand van leven te vestigen, maar ik was goed overtuigd dat indien mijn wensen goed gegrond waren en God mij deze roeping gegeven had, het hem ook niet aan macht ontbrak om mij hetgeen ik wenste toe te staan. Maar let op, gedurende dit tijdperk zwoer ik de ketterij waarin ik opgevoed was, publiek in de kerk af. Ik vervloekte alle leerstellingen strijdig met de Rooms-Katholieken. Met de hand op de Bijbel zwoer ik in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes dat ik deze leerstellingen tot het laatste ogenblik van mijn leven zou houden. Hierna werd mijn afzwering in een groot boek opgetekend, naar ik denk door wel 4 getuigen. Ik ging toen naar Boulogne, waar ik de bevestiging van de bisschop ontving. De overste of het hoofd van het klooster waarin ik was, die woonde bij de bisschop, en ten dien tijde legde ik hem mijn gemoed bloot wat betreft mijn verlangens naar een kloosterleven. Maar, zei ik, mijn heer, de som die betaald moet worden, die heb ik niet. Hij was zo ingenomen met mijn gevoelens dat hij aanbood om die som te geven of dat ik op zijn rekening zou toegelaten worden. Nou, dit was voor mij een grote bemoediging en ik had toen jaarlijks slechts een kleinigheid nodig om mijn wensen te volmaken. Kort hierop verliet ik Frankrijk met een vol voornemen en belofte terug te keren als het God zou behagen mij de middelen te geven. In Engeland teruggekeerd, was ik in verlegenheid welke betrekking te aanvaarden, daar ik toen een streng katholiek was. Ik smeekte God dat hij voor mij wilde zorgen. En dit deed hij vervolgens ook. Want binnen een paar weken werd ik bij een priester van de Griekse kerk geroepen, waarmee ik op een verrassende wijze in kennis kwam, om de plaats van gouvernant bij een jonge dame in een ijdelijke familie in Rusland op mij te nemen. Mijn salaris zou voldoende zijn om mij in 3 jaar naar mijn gewenste plaats te doen terugkeren. Zodoende ging ik naar Rusland. Hier waren wellusten van allerlei aard, vrolijkheid en vermaken van elk soort. Ik zou de vermaken van deze wereld in hun ware volmaaktheid genoten kunnen hebben, maar ik vond dat mijn hart aan alle dood was. Dikwijls bepeinsde ik dat deze vrolijke lieden eerlang alles zouden moeten verlaten en voor God rekenschap zouden moeten geven van de tijd aldus besteed. Geen overreding kon mij overhalen om aan één spel of enig soort van ontspanning deel te nemen, want ik wist dat Gods zegen onder hen niet kon wonen. Ik genoot toen in elke overvloed in die tijd, die het menselijke hart maar verlangen kon. Ik was echter bijna 2 jaar wel een martelaar. Ik bad God om onderwerping en geduld, want ik dacht werkelijk dat de tijd nimmer zou aanbreken dat ik deze gruwelen geheel zou kunnen verlaten. Ik had medelijden met mijn medestervelingen, die zich aldus in de zonden baden, en ik verheerlijkte God slechts dat ik hen allen om zijnentwil verachtte en dat ik vertrouwde dat mijn hart in waarheid met hem verenigd was. En ik nam deze wereldse betrekking zo teer ter harte dat de vrede van mijn gemoed wegging. Ik was in waarheid zo ellendig, meneer, dat ik mijn gezondheid langzamerhand geheel verloor. 2 dokters gaven mij raad, die mij verzekerden dat er een verandering van lucht en klimaat moest plaatsvinden, of anders zou ik nimmer meer herstellen. En dit noodzaakte mij mijn betrekking te verlaten en naar Engeland terug te keren, waar ik omstreeks het einde van juni bij mijn broeder aankwam, en ik ben daar sedert ook gebleven. Daar hij een evangeliebediener was, zo ontmoette ik veel tegenstand betreffende de godsdienst. Wij behandelden dit onderwerp aanhoudend, maar het leidde tot niets. Ik weigerde het familiegebed bij te wonen en ook wilde ik de kapel die aan zijn huis grensde niet binnentreden. Maar let erop dat ik vast besloten was om zo spoedig als mijn gezondheid hersteld was, door Gods hulp naar Frankrijk weder te keren om een non te worden. Gedurende deze tijd kwamen er op een zekere avond een paar kennissen om mijn broeder te horen preken. Uit beleefdheid was ik verplicht om hen te vergezellen, maar het was zeer tegen mijn wil. Ik kon niet naar de preek luisteren. Nog kon ik naderhand een dozijn van de woorden die ik gehoord had herhalen, want de hele tijd was ik verschrikkelijk bewogen, vrezende dat mij een zwaar oordeel zou treffen omdat ik het gebod van onze kerk overtreden en mij met ketterij ingelaten had. Ik was God nog steeds biddend de tijd van mijn terugkeer naar Frankrijk te verhaasten. En ook kreeg ik vandaar aanhoudende verzoeken om te komen. En eindelijk kwam mijn schoonzuster in de stad, want ze was 2 maanden buitenshuis geweest, die door een vrome ijver en werkelijke belangstelling gedreven, alle pogingen in het werk stelde om mij van de dwalingen van deze beginselen, die ik zo sterk ingezogen had, te overtuigen, maar alles tevergeefs. Haar grote oogmerk voor dit doel was om mij onder het woord te trekken. Na veel overreding ging ik 3 of 4 maal, maar na iedere keer was mijn vaste besluit niet meer te gaan, want ik had het alles al van tevoren al gehoord en ik vond er geen voordeel in, maar bad er trouwens ook niet om. Om deze reden was mijn gemoed zeer terneergedrukt en ik smeekte God mij meer en meer te versterken en mij te bekwamen alle voorslagen en elke ketterij te wederstaan. Ik vloog naar de Bijbel en ik zei: zekerlijk God is mij een toevlucht en Christus is mijn zaligmaker. Ik zal niet neergeworpen worden, noch zal ik vrezen voor hetgeen de mensen tot mij zeggen of mij doen kunnen, want ik vertrouw ootmoedig dat hij zijn wet in mijn hart geschreven heeft en hij kan en zal mij van elk onrein beest verlossen. Ik heb de leerstellingen omhelst, die hij zelf op de aarde geleerd heeft. Ook smeekte ik God mijn geloof te willen versterken. Gedurende al deze tijd had ik diepe indrukken van de dood op mijn gemoed. En ik leefde in de verschrikkelijkste twijfels en vrezen omtrent mijn zielestaat. De last van de zonde maakte mij ellendig. En hoe weinig leefde ik tot eer van die God die mij uit de duisternis geroepen had tot zijn wonderbaar licht. Nacht en dag waren de verschrikkingen van dood en zonde. En de ijdelheid van alles aan deze zijde van het graf aanhoudend voor mij. En deze laatste gedachte zal mij naar ik geloof nooit verlaten, om nu tot de zaak te komen. Mijn schoonzuster smeekte mij zeer om een zekere Mr. Huntington te gaan horen, dien God, zoals zij zeide, op de verbazendste wijze tot kennis van de waarheid gebracht had. Ik wilde er niet in toestemmen. En ik verweet haar liever dat ze van de een naar de ander liep. Ik zei, deze man is zekerlijk een van die hedendaagse grote lichten, dat gij zo met hem ingenomen zijt. Mijn broeder antwoordde op een schetsende wijze, ik verzeker u dat zij een echte Huntingtoniaan is, maar, zei hij, ik geloof dat hij een uitverkoren vat is en dat zijn bediening voor velen tot nut gemaakt wordt. Ik zal echter zijn geloofsbank, dat is het boek God, de kassier der armen, uit mijn studeerkamer halen, hetwelk ik u in elk geval moet uitnodigen hem eens te horen prediken. En dit gedaan zijnde werd eruit voorgelezen of uitgelezen. Ik werd in de hoogste mate geboeid en ik was zeer verbaasd over de zonderlinge voorzienigheden die Huntington ondervonden had. Ik verblijdde mijn zuster door te zeggen dat ik haar op de volgende dinsdag zou vergezellen naar de Monkwell Street. Ik zei er echter uitdrukkelijk bij dat de beweegredenen slechts alleen nieuwsgierigheid waren, hetwelk inderdaad ook zo was. Wij gingen op dinsdag en ik merkte twee zaken in het preken op, hetwelk mij terstond ten gunste van Mr. Huntington innam. Allereerst, hoe Huntington Christus verhief als onze enige gelukzaligheid en in wien wij alleen rusten zouden kunnen, voor rust kunnen vinden voor onze zielen. Ik dacht, deze man heeft juist dezelfde denkwijze als ik, en toch moet hij een vijand van mijn geloof zijn. Ten tweede, hoe hij Gods woord verhief. Helaas dacht ik, indien deze man Rooms was, dan zou hij een middel kunnen zijn dat er veel goeds teweeg gebracht werd. Hij zou de onwetende in deze heilige waarheden onderwijzen, en hij zou Gods woord onder dat volk kunnen verspreiden. Nu, meneer Huntington dus, waar ze aan schrijft, ik zal u niet alles vertellen wat ik onder die preek gevoelde, want wij denken soms dat Gods geest een werk aan onze harten begonnen heeft, wanneer ons leven en onze omgang een bewijs geven dat het slechts de kracht van de verbeelding is, waarvan ik weet dat ze gedurende mijn leven groot geweest is. Ik noem u niet vader, en ik kan nog niet zeggen dat ik geheel onder uw bediening geroepen ben, want ik ben nog steeds een streng katholiek in veel punten des geloofs, waarvoor ik u mijn redenen zal zeggen. Het is echter zeker dat u een middel geweest bent om veel vooroordelen van mij weg te nemen, want door uw grote kennis van de Bijbel, de schriften en de overtuigende wijze waarop u hen uitlegt, uw ondervinding en Gods wonderen aan u bewezen, zo zijn de volgende woorden betreffende u immer op mijn gemoed gedrukt, namelijk, Zekerlijk, deze is inderdaad en in waarheid een man door God gezonden. Maar, zal u zeggen, hierin maakt gij uw eigen kerk tot een leugenaarster, want die verklaart dat alle die hun geloof niet belijden verloren zijn. Hoe kan ik dan in uw overtuigingen een man God zijn? Ik deel u mijn toestand mee, mijn Heer, zo die in waarheid is, en nu zijn deze gedachten zo diep in mijn gemoed ingedrukt, dat indien ik mijn gevoelen aan een Roomse priester moest mededelen, dan zou ik dezelfde woorden herhalen. Ik houd immer in mijn gedachten dat God de doorzoeker van het hart is, en hoe zou ik daarom mijn consciëntie kunnen beliegen? Hiervoor behoede mij God. Toen ik eenmaal geweest was en deze indrukken mij aanhoudend bleven vervolgen, zo was ik verplicht u weder en weder te horen. Sedert heb ik Monk Wells Street verscheidene malen verlaten met sterke overtuigingen van zonde en een haat dat van smart overvloeide. Ik hoor u nu, meneer, uit conscientie en niet uit nieuwsgierigheid. Deze schriftuurplaats voel ik krachtig, namelijk dat ieder mens vast in het ware geloof behoort te staan en niet omgevoerd wordt met alle wind van leer. En hieruit kreeg ik een sterk verlangen, meneer, om met u over de leerstellige punten van de godsdienst te spreken. En ook had ik geen rust eer ik dit voorstel gedaan had. Maar horende dat u zo streng tegen de Arminianen optreedt, zo dacht ik dat u er misschien niet in zou toestemmen de zaak op een zedelijke wijze te behandelen, maar op dezelfde wijze zou beginnen als in de preekstoel, hetwelk ik niet kon goedkeuren. Veel zaken kunnen in een publieke samenkomst goed gesproken worden, welke in een gewoon gesprek niets bewijzen. Verschoon mij dat ik zo stoutmoedig ben, want uit de overvloed des harten spreekt mijn mond. Mij werd meegedeeld dat u met mij spreken wilde zoals het een dienaar van Christus betaamt. Ik hoorde u een zondagavond, en zekerlijk was ik nooit zo erg aangedaan en bijzonder bij dat gedeelte waar u over de hoer van Babylon handelde. Ik bad God dat hij mij tot een van zijn geliefde kinderen mocht maken, en door zijn genade zou ik dan blij zijn alles op de aarde vaarwel te zeggen. En ik was verheugd toen de heer King mij een bericht stuurde dat u wenste dat ik mijn gevoelens zou opschrijven, daar er een nauwkeurig verhaal van mijn ondervinding u enig denkbeeld van mijn persoon zou geven. Ik had nog veel andere kleine omstandigheden kunnen opschrijven, maar ik vrees dat u nauwelijks geduld zult hebben deze lange brief te lezen. Nu, mijn heer, als gij het middel in Gods hand zijt om mijn veroordeel weg te nemen of mijn hart dermate te veranderen dat ik de Roomse godsdienst geheel toewierp, dan zij niet u, maar alleen Gode al de heerlijkheid. Ik zal dan besluiten dat ik voor goed onder uw bediening geroepen ben, of dat u het middel voor dit grote werk geweest zijt, want ik verzeker u, mijn Heer, dat veel grote pogingen gedaan zijn zonder iets uit te werken. Mijn broer of broeder is een aannemelijke predikant en hij heeft krachtige bewijsredenen gebruik. Ook heeft hij er aanhoudend om gebeden. Maar Paulus mogen planten en Apollos nat maken, maar het is God die de wasdom geeft. Mijn tegenwoordige staat is deze. Ik arbeid onder veel droefheid des geestes. Ik ben vol vrezen en twijfels. Ik heb een vreselijk gezicht van dood en oordeel, welke mij aanhoudend voor ogen zijn. In het kort, ik verlang slechts naar een zaak, namelijk om een aandeel in Christus te hebben en in hem gevonden te worden op die dag wanneer de verborgenheden aller harten geopenbaard zullen worden. Ik ben echter zo vermetel, dat ik enig teken begeer, dat ik een kind van God ben, want ik beschouw mijzelf in zulke zwart licht, dat ik waarlijk vrees dat mijn zonden mij op de laatste dag in het aangezicht zullen staren. O, dat ik geloof had op Christus te bouwen, de enige hoop mijner zaligheid. Dat ik u zeer oprecht een terugblik op mijn leven gegeven heb, zo hoop ik, mijn Heer, dat dit bij u zal blijven en gij het niet aan een ander zult openbaren. Ik kom nu tot de leerstellige punten waarvoor ik uw geduld verzoek. Wat het leerstuk van de verkiezing betreft, dit kan ik niet geloven, ofschoon uw koninkrijk der hemelen, ingenomen door gebed, dat is een boek van Huntington, een aantal schriftplaatsen ten gunste daarvan aantoont. Het is zeker dat Christus voor alle stierf en niet voor een zeker aantal. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allemaal levend gemaakt worden. Was hij niet een rantsoen voor allen? Is niet de weg die onze zaligmaker zelf in zijn woord neergelegd heeft vrij voor allen? Hij heeft gezegd dat niemand uitgeworpen zal worden. Geloofde ik in de verkiezing, dan zou ik immer twijfelen of Christus zijn bloed voor mij gestort had of niet. Nu nog het volkomen afvallen van de genade. God heeft de mens zowel het goede als het kwade voorgesteld om te kiezen of te verwerpen. Hij heeft dus de mens een vrije wil en kracht gegeven. Verwerpt gij ze, uw verderf is uit u, o Israël. Paulus zegt, werk u zelfs zaligheid met vrezen en beven en niet met vermetelheid. En ook, terwijl hij anderen predikte, zo vreesde hij zelf nog een verworpeling te zijn. Met betrekking tot de algemene kerk van Christus. Eer hij deze aarde verliet, zei hij tot zijn discipelen, en zie, ik ben met u lieden alle de dagen tot de voleinding van de wereld. Indien dit zo is, hoe was het dan mogelijk dat er dwalingen in de kerk konden insluipen, en hij ze gedurende zoveel eeuwen in duisternis en dwalingen kon laten? Naar alle schijn is hetgeen u het licht van het evangelie noemt, niet voor de reformatie gekend en beleden. Hoe kan nu bewezen worden dat dat de ware kerk is? Is dit het geval, dan moet Christus in strijd met zijn belofte zijn kerk verlaten hebben. Wat de beelden betreft, de Roomse aanbidden die niet, nog vereren zij zelfs de afbeelding van Christus en zijn heiligen. Maar zij doen dit slechts om de ware personen beter op hun gemoed te drukken. Het is geen verplichting, want ik heb er nooit één in mijn bezit gehad, daar ik weet dat God niet op de uitwendige vormen ziet. Maar ik geloof dat een verbroken hart aangenamer in zijn ogen is. En wat het aanbidden van de heilige betreft, dit is niet een beslist gebod. Wat mij betreft, ik richt mijn gebeden gewoonlijk tot Christus als middelaar. En wat betreft de biecht, het is duidelijk dat Christus op aarde een macht aan zijn dienaars nagelaten heeft om de zonden van de boetvaardige te vergeven. Zo gij iemands zonden vergeeft, zegt hij, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Hoe konden zijn dezelfde nu vergeven of doen houden? Tenzij door de kennis ervan. En hoe konden zij tot de kennis ervan komen dan door de biecht? Want wie kan het hart van een zondaar doorgronden? En wat het sacrament van des Heren avondmaal betreft. Wij geloven de wezenlijkheid ervan, omdat Christus gezegd heeft, dit is mijn lichaam en bloed. Want toen die ongelovige Joden murmureerden, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Toen antwoordde hij niet dat hij dat figuurlijk bedoelde, maar diegene die het niet deed, geen deel aan hem had. Daar alle dingen. Degene die geloven mogelijk zijn. Zo bouwen wij ons geloof op hetgeen God zelf verklaard heeft. En met betrekking tot de overleveringen. Deze noemen wij het onbeschreven woord. En evenals onze zaligmakers slechts door het woord zijn mond leerden, zo deden ook de apostelen in het begin. Zijn onderwezen discipelen, opdat die in staat zouden zijn ook anderen te leren. Zoals u dat in 2 Timotheüs 2 zien kunt. Het geloof verplicht ons de overlevering te geloven, omdat ze uit dezelfde bron voortkwam als het woord Gods, namelijk door de ingeving van de Heilige Geest. Zo dan, broeders, staat vast, houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, of het zij door onze zendbrief. En nu over het woord van God. Mijn priester in Londen heeft misschien geprobeerd het mij te ontnemen, en had hij dat gedaan, dan zou hij het nooit toegelaten hebben, want Gods woord is voor mij een schild en een beukelaar, en zonder dat zou ik aan veel en grote gevaren blootstaan. De redenen die zij mij gaven waren dat men het volk slechts deze vertalingen van de Bijbel afnam, die men dacht dat van de oorspronkelijke verschilde, daar in de tijd de reformatie verschillende vertalingen uitgegeven waren. Nog een zaak. Ofschoon Mr. Huntington in zijn preek opmerkte dat hij liever op Maria Magdalena dan op Petrus bouwen wilde, zo is onze zaligmaker toch zekerlijk zeer klaar in de woorden die hij sprak in Matthäus 16, vers 18. Ook zie ik er enige gepastheid in, want merk op dat Petrus geen rots zijn kon, tenzij hij op Christus gebouwd was. Zo beschouw ik het. Ook geloof ik in de offeranden van de mis, maar twijfel aan de absolutie en het vage vuur, en meer in het bijzonder nadat ik u heb horen preken. Ik laat de zaak aan God over en zal door zijn genade uit overtuiging handelen. Ik verzoek u beleefd om antwoord, mijn Heer, wanneer het u past, waarop ik nauwlettend zal acht geven. Smeek God terzelfde tijd, dat indien ik mij van achter hem afgekeerd heb, hij mij tot zijn kudde weer wil brengen, om nimmer meer van hem af te dwalen. Ik zou blij zijn indien u het antwoord aan het adres van de heer King wilde toevertrouwen, die het mij zal overhandigen. Bovenal smeek ik om een aandeel in uw gebeden. En ik verblijf te zijn uw onderdanigste dienares, Elizabeth Morton, geschreven vanuit Holywell Mount op 19 oktober, 1786. William Huntington was geen strikt baptist. Een opmerking mijnerzijds. Maar hij werd wel enorm gewaardeerd door de strikt baptisten en ook door Philpott. Vandaar dat dit zo voorgelezen wordt. Het is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en dit is dan het eerste deel van de krachtdadige bekering van Elizabeth Morton in een briefwisseling met Huntington. Het is niet de bedoeling dat u dit elders publiceert.